We willen graag eerst een zegen vragen van de Heer. Onze God, onze Vader, dank u wel dat u ons heel graag zegent. U hebt ons gezegend in het geven van uw Zoon. De grootste van alle gaven is Hij. Onuitsprekelijke gave, zo wordt Hij genoemd in het Nieuwe Testament. We willen u daarvoor danken. Dank u dat we op veel plaatsen iets horen over de Heer Jezus. Over zijn intocht in Jeruzalem. Soms met toeters en bellen, maar als het over hem gaat, blijft er toch iets hangen. En we danken u hartelijk dat u dat ook doen wilt. Vandaag, de komende dagen, door de muzikale uitvoeringen van de Matthäus, door andere oratoria, we willen u hartelijk danken dat u het gebruikt. Dat u van alles gebruikt om de aandacht op de Heer Jezus te vestigen. En we zijn hier vanmiddag niet om naar toeters of naar bellen te kijken, maar om naar uw woord te kijken. Dat prachtige boek, de openbaring van Jezus Christus. We willen u danken dat de schriften van hem getuigen. We willen u danken dat de Heilige Geest uit dat wat van hem is neemt en het ons binnenbrengt. Dank u wel dat we in dat vertrouwen onze handen, maar ook onze harten naar u mogen uitstrekken en mogen vragen, o, vul ons. Laat ons alsjeblieft zien wie Hij is, uw geliefde, de bijzondere. Dank u wel voor alles, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Zacharia 3. Zacharia 3, vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere, Yahweh, met hoofdletters hier in deze vertaling, mag u echt Yahweh of Jehovah lezen. De Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen. Satan, de Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze, Jozua, niet een stuk brandhout aan het vuur ontrukt? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua, zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, en uw vrienden die voor u zitten, ze zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Tot zover het lezen van de schrift. We probeerden in de vorige sessies al iets te zeggen over het bijzondere boek Zacharia, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Bijzondere openbaringen over de Heer Jezus kunt u hier verwachten. Ook vanmiddag. Niet omdat ik dat kan, maar omdat de Heilige Geest dat zo graag zou willen. In jou en in mij. Dat is het werk van Gods Geest. Die graag uit dat wat van de Heer Jezus is neemt. En het ons verkondigt. En als u open zou stellen voor dat wat de Heilige Geest zou willen gaan doen. Dan is dit misschien wel de grootste zegen die u krijgt. Afgezien van de woorden die ik misschien nog verkeerd uitspreek zou kunnen. Dat wil ik niet zo graag, maar dat zou kunnen. Bijzondere zegen zit hierin verpakt. En ik wil beginnen met een klein stukje uit het boek Job. Om de sprong te maken naar Zacharia 3. Ik had dat al voorgenomen, dus ik heb het al opgezocht. Maar u vindt het ook makkelijk, Job, voor de psalmen. Job 33. Vers 14, Job 33, vers 14. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op, in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats, dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Hij houdt zijn ziel af van het verderf en zijn leven van het omkomen door de werpspies. Iets verderop. Als het dan, dus als die verkeerde daden er zijn of er mogelijk kunnen komen, als er dan, zegt vers 23, een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf, ik heb verzoening gevonden, andere vertaling daar, ik heb het losgeld voor hem gekregen. Ik heb het losgeld voor hem gekregen. 29, ziet dit alles doet God twee of drie keer met de man, om zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. Job is dus iemand die geen Bijbel had zoals wij. God heeft hem alleen maar sterren en zon en maan, bomen, bloemen, krokodillen en sneeuw gegeven. Ik noem maar een paar termen uit het boek Job. Daar moest hij het mee doen. Dat noemen wij vandaag het eeuwig evangelie. Openbaring 14 zegt dat er een tijd komt dat er een engel met het eeuwige evangelie rondvliegt. Vroeger heb ik me zorgen gemaakt over de mensen in Afrika. Daar kreeg je dan een beetje aangepraat. Smaandagsmorgens, christelijke school, zending. De zwarte, zo heet het, sorry mag ik vandaag niet meer zeggen, maar de zwarte nikkertjes in Afrika. Daar werd voor gecollecteerd. Ja, maar hoe zouden die in leven blijven als er niet een zendeling naartoe ging? Dat was ongeveer de drive. Daar moest iemand naartoe. Nu, dat is ook gunstig. Dat is ook prachtig als dat gebeurt. Maar het hoeft niet. Want zij kunnen dat wat van God niet gekend kan worden, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, uit zijn werken doorzien, zegt Romeinen 1. Dat kan. En Job is daar een voorbeeld van. Job is eigenlijk een voorbeeld van iemand die door het eeuwige evangelie tot geloof kwam. Dat is dat wat God openbaar maakte. En als de Heer met Job gaat praten, dan zegt hij ook niet, Genesis 22 vers zoveel of zo. Dat had gekund, maar dat is niet zo. Want Job had Genesis 22 niet. Laat staan het Nieuwe Testament, want dat bestond natuurlijk niet. Dat moest nog geschreven. Maar als de Heer met Job praat, dan gaat het ook over de schepping. Kun jij de dageraad ontbieden? Kun je sneeuwbui laten komen? Kun je krokodillen laten temmen? Van alles. Al die taal. Het is de taal van de schepping. En deze Job, die wist meer dan u vermoedt. Hoe kan dat dan? Zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, dus de eeuwige kracht en de goddelijkheid van, van Yahweh is uit zijn werken te doorzien. Dan denkt u, dan heeft prinses Irene het dan toch wel een beetje gelijk. Die praat met bomen, dus dan gaan we naar het bos in plaats van naar de kerk. Maar u komt de Heer Jezus in het bos niet tegen. Dus ik zou maar liever die route laten liggen. Want nu heb u kans om hen te ontmoeten. Door de schrift. Door de Bijbel. Niet door de bomen. Job heeft inzicht gekregen in wat de Heer altijd doet. En hij heeft het heel goed begrepen dat als je ooit voor Yahweh, voor de Heere God, voor die geweldige hoge schepper zou moeten staan, en je staat in je eigen klofje, dan heb je een probleem. Maar als er dan een afgezant bij je is, een man uit duizend, ja, zo wordt het hier gezegd, die prachtige uitdrukking, een afgezant bij hem, een bemiddelaar, en een man uit duizend, dat was vers 23, en die dan ook nog zegt, verlos hem, want ik heb het losgeld gekregen. Dat is evangelie van de bovenste plank bijna. Dat is super. U en ik weten wie het losgeld betaald heeft. De Heer Jezus, van hem staat profetisch, wat ik niet aan schuld heb, dat moet ik toch betalen. En hij heeft betaald. Hij heeft de volle prijs betaald. U bent gekocht en betaald met het kostbare bloed van de Heer Jezus. Als u gelooft. Dat is de enige voorwaarde. Als u gelooft, het gaat niet om de kleuren van de kerk of om de vorm van het gebouw, ook niet om de gezangen die u daar zingt. Het gaat om geloven in de Heer Jezus. En als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, bent u een kind van God, dan staat u er goed voor. Wie zal ons scheiden? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Niemand. Als u gelooft in de Heer Jezus en in dat wat hij deed, dan staat hij daar. En Yahweh, de Heere, de Heilige God zegt, ik heb het losgeld voor jou gekregen. Het is betaald. Het is allemaal vereffend. En dat is toch de geweldige boodschap van Goede Vrijdag. Dat is de geweldige boodschap van deze tijd. Ik weet wel dat het een soort ceremonieel gebeuren wordt. En dat het met eieren en met haasjes en met hanen, weet ik veel, waarmee allemaal opgeleukt wordt. Maar laat dat maar los. Feit is dat de Heer Jezus wel naar het kruis gegaan is. En dat hij daar wel onze schuld heeft willen vereffenen. En dat door het geloof in hem u een kind van God bent. En het is zo bijzonder dat in het Oude Testament al zo'n prachtig beeld van een afgezant, een bemiddelaar, een man uit duizend. Nou ja, als Salomo het er later over heeft in het boek Prediker, over een man uit duizend, dan weet u het. Het is de Heer Jezus. 1 Timotheus 3, aan het eind, of ja, 2 Timotheus 3, zegt, elke schrift is van God ingegeven. Ja, andere vertalingen hebben elk van God ingegeven schriftwoord. Dan kun je net zoveel wegschrappen als je wilt. En dan hou je een soort selecte groep teksten over. Die neem je dan. Maar alle schrift is van God ingegeven. En nuttig. Job staat niet alleen voor de Heilige God. Hij heeft een afgezant, een man uit duizend, een bemiddelaar. Er is één God, zegt Timotheus, en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Nu gaan we naar de Zacharia. Nu zien we de hoge priester Jozua in de tijd van Zacharia. Die wordt eigenlijk aangeklaagd. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat Zacharia met deze boodschap, met deze geschiedenis, bij Jozua is gekomen. Beetje in de trant van, je gaat beginnen met de herbouw van Jeruzalem. Je gaat beginnen met de tempel weer een beetje functioneel te maken. Dat was zo, die was helemaal stuk. En in de tijd van Ezra en Nehemia zijn Jozua, de zoon van Jozadak, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, twee mannen, twee steunpilaren, twee gezalfden van de Heere, twee bomen die aan weerskanten van de kandelaars staan. Allemaal beelden die nog komen, hoor, die zitten in dit boek verpakt. Maar die zijn er dus dan. En zij zouden dan, op, dus het werk in de tempel, het werk van priesters en levieten opnieuw moeten gaan laten starten. En ze zouden ook anderen voor anderen een zegen moeten zijn. Je zou, als je melaats was, een priester moeten raadplegen. Je zou voor andere dingen naar een priester moeten gaan met een schuldoffer of met een zondoffer. En nu wordt deze Jozua, die op het punt staat om daar, laat maar zeggen, te functioneren, weer opnieuw, voor het eerst misschien na die ballingschap van Nebukadnezar en zo. Nu wordt hij hier getekend. En Zacharia, dat is een man die in de tijd van Ezra en Nehemia heeft geprofiteerd. In het boek Ezra, hoofdstuk 5, komt u Zacharia tegen, samen met Haggai. Maar nu heeft Zacharia een nachtgezicht gezien. Een visioen. En nu komt hij, de profeet, bij Jozua. Beetje als iemand die naar je toe komt en tegen je zegt, nou, ik zag je vannacht voor de Heere schort staan. Je zag er niet zo fraai uit. Nou, dat zou je dan maar gebeuren. Hoe weet je dat? En wat denk je wel, wie je bent? En nou, daar gaat hij. Alle registers knallen in één keer open en beginnen gelijk bijna vuur te spuiten. Zo. Zacharia op bezoek bij Jozua. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, zo begint ons hoofdstuk, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. We hebben de laatste weken heel veel spanningen en zorg gekend. Niet voor onszelf. Gaat goed. Dank u. Maar, ja, bid verder, alsjeblieft. Maar in gemeenten waar gedoe is en waar iedere keer weer aanvallen zijn, waar de Satan probeert stuk te krijgen wat mooi is. Ik ga daar geen details van geven, want dat wordt, nou, daar wordt het ook niet beter van. Ik kan alleen zeggen dat het echt voelbaar, merkbaar was, dat je daarvan moet janken en dat je een broeder aan de telefoon heb die een soort kapitein op een schip is ergens. En die zegt, ik kan het niet meer zitten. Elia-achtige dingen die op de Karmel stond. En daarna, dus na dat geweldige hoogtepunt met die Baalspriesters en dat vuur uit de hemel. En van alles. Ineens de woestijn in vlucht. Dus neem het maar weg, Heer, ik kan niet meer. Het is gebeurd. Het is over. Wordt wakker gemaakt. Eten valt weer weg in dezelfde apathische houding. Van ik kan niet en ik durf ook niet meer. Dan nog een keer eten en de tocht naar de Horeb is daarna aanwezig. En bij de Horeb aangekomen vuur, aardbeving, een enorme orkaan, enorme dingen en het zuizen van een zachte koelte. Elia moet hetzelfde ervaren, dat God met vuur antwoordt, dat met God met vuur en met kracht en met enorme krachten beukt. Maar op hetzelfde moment zijn dienstknechten in een soort vakantiebadplaats zet. En daar een hele lieve, koele bries laat waaien waar je van geniet. Enorm contrast. Ongelovigen komen in het vuur van God. En er is geen houden aan. Ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Maar gelovigen zullen in de luwte gezet worden van een rotspleet en ervaren het zuizen van een zachte koelte. Daarover is heel veel geschreven, daar is ook muziek over gemaakt. Ik heb hier voor me dus dat ding van Solomon, dat is prachtig, het oratorium. Maar ook Mendelssohn Bartholdy heeft een prachtig oratorium geschreven over Elia, over wat hij daar toen in de rotspleet meemaakte. En die heeft dat zuizen van een zachte koelte vertaald met en toen de engelen zachtjes zongen. Dat was zijn vertaling daarvan. Zo, dat moet iets teers geweest zijn, iets bijzonders geweest zijn, iets van buitengewone zegen. Ga terug, Elia. Maar als iemand vandaag tegen je zegt, ik kan niet meer. Nou ja, en ik probeer hem te bemoedigen. Hij is weer begonnen. Laat ik maar zeggen, die broeder. Maar deze strijd is er. De duivel valt gigantisch aan. De oude dominee Glashouwer, weet je wel, de vader van Willem Hazouwer, maar de oprichter en ook jarenlang voorzitter van de Evangelische Omroep, die schijnt gezegd te hebben volgens Teun van Ommer, ik praat hem na, maar ik heb veel contact daarmee. Die zei, nou ja, waar de Heer werkt, daar werkt de duivel ook. Dat was een soort standaardkreet van hem. En hij zei er iets achteraan. En als de duivel niet werkt, dan mag je je wel eens afvragen of de Heer wel werkt. Dat is een vertaling van hem, van hetzelfde werkwoord. Maar het omdraaien daarvan. Hier is een soort visioen te zien en zo gaat het. Lieve broer, zus, als je iets voor de Heer wil doen, als je gelooft in de Heer Jezus, word je geacht iets te doen, iets voor hem te zijn. Je mag een getuigenis zijn, je mag een lichtdrager zijn, een fakkel dragen, je mag iets voor hem zijn. Maar als je dat doet, is de Satan erbij om je onmiddellijk aan te klagen. Maar jij, man, hou toch op. Kijk eens naar je eigen vent. Er komt een heel verhaal van wat je vroeger allemaal gedacht hebt, gezegd hebt, geschreven hebt, of misschien wel hebt laten zien. Naar een andere toe. En hij gaat je aanklagen. Altijd pakken op dat wat niet goed ging. Weet je wel? Dingen die niet. Pak je nooit. Hij zal je nooit zeggen. Maar wat fijn hè. Dat je in die Heer Jezus. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks bent. Dat zegt hij niet. Hij wijst je alleen maar op. De narigheid. Het is voor mij ook een les. Om niet altijd naar de verkeerde dingen van anderen te kijken. Maar eens vaker te kijken. Naar dat wat die ander dan wel heeft. Namelijk geloven in de Heer Jezus. Jozua, hoge priester, de Satan klaagt aan, hij is de aanklager van de broederen. En volgens Openbaring 12 is hij dat nu nog steeds. Er komt een moment dat dat niet meer in de hemel plaatsvindt. Maar in de dagen van Job was dat ook al zo. Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Nou, dan komt de duivel met zijn kritiek. Ja, wonder. Nou, als je 3 auto's hebt, dan hoef je ook niet te zeuren om vervoer of zo. Dat heb je toch geregeld? Nou ja, ik noem maar even wat raars, maar zo ongeveer gaat dat dan. En hij is erbij. En de Heere zegt, stop ermee. Nu, één ding is duidelijk. Het gaat hier om een heel bijzonder en een heel belangrijk principe. Dat Jozua de hoge priester is in het ambt. Is dus op het punt om iets te doen. Staat op het punt om iets te doen voor de Heere. En dan komt de duivel. Zolang hij niks doet, heb je ook geen last. Maar van het moment dat er wat werk gedaan moet worden, begint hij aan te klagen. En dat was zo. Die vuile kleren die hij aangewezen kreeg, die waren echt vuil. Dus dat klopte wel. Ik denk ook niet dat het de discussie is die we met de duivel moeten voeren. Van ja, nou dat valt wel een beetje mee hoor. Dat was van de vorige week en ik heb me net verscholen. Ik heb andere kleren aan. Ja, je kent dat wel. Vertel de verhalen maar. Nee, dat niet. Stop daarmee. Ga nooit in discussie met de tegenstander, met de Satan. Dat heeft totaal geen zin. Maar laat die discussie maar over aan die afgezant, die bemiddelaar, die man uit duizend, die daar is. En die zegt, blijf eraf met je tengels. Sorry hoor, dat ik het zo zeg, maar dat staat hier ongeveer. De Heere die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontroept? En ja, als er niks gebeurd was, dan zou hij al lang verbrand zijn. Hij lag al in het vuur. Het oordeel is al begonnen. Het is een stuk hout in het vuur, maar het is eruit gehaald voordat het zou gaan verbranden. Dus voordat het oordeel definitief zou kunnen toeslaan in zijn leven, is er een bijzondere gebeurtenis geweest. En dat is, God heeft hem eruit gehaald. En hij is nu een brandhout uit het vuur gerukt. Ik weet niet hoe je jezelf ziet. Er is een term ook wel eens in onze taal van, nou ja, dat is allemaal brandhout. Zo van, daar kun je toch niks mee. Laat maar. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, ben je kostbaar. Natuurlijk had de Heer je gelijk, toen je tot bekering kwam, in de hemel kunnen brengen. Het had gekut. Koud kunstje voor hem. Sorry hoor, of een warm kunstje, ik weet niet hoe ik het zeg, maar het was zomaar gebeurd. Als de Heer Jezus zo naar de hemel had, had dat met jou ook kunnen gebeuren. Maar je bent hier gebleven. Er is hier dus kennelijk nog een taak voor je. En vanaf het moment dat je effectief bent, begint met die taak, je inzet gaat geven, zien, laat tonen, dan begint de duivel te kwetteren. Die begint gelijk hetzelfde verhaal als hier. En de Heer Jezus zegt, ho, want nu in deze situatie is er een afgezand, een man uit duizend, een bemiddelaar voor Jozef. De duivel, hou je mond. Je weet niet eens waar je het over hebt. Jij en ik, die door het geloof in de Heer Jezus een kind van God zijn, worden door de Heer Jezus voor God geplaatst alsof we nooit gezondigd zouden hebben. Elke smet, Efeziërs hoofdstuk 5, die ervoor zorgt dat hij zorgt ervoor dat jij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem staat. Ik sta helemaal niet meer in mijn eigen klofje. Ook niet met dat wat ik had 20 jaar terug. Of 5 jaar terug. Of 5 maanden terug. Maar ik sta in het nieuwe kleed van de Heer Jezus. Met Christus bekleed. Zijn gerechtigheid. Zijn rechtvaardige daden sieren mij. Dat is mijn kleed. Gerechtigheid is een moeilijke term. Rechtvaardige daden, gerechtigheden, zijn rechtvaardige daden zijn aan mij geschonken, omgeven mij ten volle en in zijn rechtvaardige daden word ik gezien. En een brandhout uit het vuur gerukt, dat is helder, en trek hem die vuile kleren uit en doe hem een statiegewaad aan. Dat betekent dat ook als het gaat om priesterdienst te verrichten daar, werd hij gekleed met een tulband, een reine tulband en een heel nieuw gewaad. De verloren zoon, die geschiedenis kent u, komt terug. Je zou zeggen, nou, dat is niet zo'n goede opvoeder, die vader, want die gaat hem gelijk weer helemaal in de watten leggen. Schoenen, ring, kleed, gemiste kalf, alles in één keer. Jij had het waarschijnlijk anders aangepakt. Jij had gezegd, nou, laten we maar eens een halfjaartje proefdraaien. Laat hij maar eens bewijzen dat hij anders is. Ik ben zo blij dat God niet zo is. Als ik kom en zeg, sorry, dat is niet goed, dan mag ik weer opnieuw beginnen. Dan is daar het beste kleed en de ring en de schoen en het gemiste kalf. Het is in één keer helemaal als van ouds. Helemaal goed. Dat is genade. En die bijzondere zorg besteedt de Heere nu aan jou. En ik hoop ook dat je dat zou willen. Dat je je nu realiseert dat dit gebeurt, dat het zo gaat elke dag. Hoe kan het? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. In het evangelie van Johannes vertelt de Heer Jezus, Petrus, als ik je niet was, dan heb je geen deel met mij. Dat is die voetwassing. En ik denk dat dit heel dicht bij voetwassing komt. Misschien wel parallel loopt aan voetwassing of met voetwassing. Petrus zegt, als de Heer zegt, als ik je niet was dan, dan helemaal maar, Heer. Weet je wel, dan nog maar een keer helemaal in het bad gestapt. Nee, indien iemand helemaal gebaat heeft, dan is hij schoon, klaar. Dat is niet nodig. Ik ga het nog een keer zeggen, als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is alle schuld weg, zijn alle zonden vergeven, heb je een heel bad van wedergeboorte achter je. God ziet je in Christus aan. Maar kan er dan niet iets misgaan? Kunnen er dan geen vuile kleren komen. Ja, dat kan wel. Hier staat er één. En wat gebeurt er dan? Moet ik dan weer tot bekering komen? Nee. Maar wat dan? De Heer Jezus zegt, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Wat is het deel? Samen met de Heer Jezus. Dat is een ononderbroken gemeenschap van de Vader. Ik vind het een beetje een volzin worden en dan gaat het misschien een beetje weg. Want dan is het te moeilijk. Maar dat betekent dat de Heer Jezus permanent genoot van de harmonie samen met zijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Alles hebben ze samen overlegd. Overal stonden ze samen voor. Overal. Zelfs voor het kruis. Daar was de Heer Jezus ook niet alleen. Hij zegt in Johannes 16, ik dacht 32 uit mijn hoofd, Johannes 16, 32. Allen hebben mij alleen gelaten en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. De Vader ging met de Heer Jezus naar het kruis. Hij was er niet alleen. Zo gingen, ja, u kent die tekst uit Genesis 22, terecht. Zo gingen die beiden samen. Daar gingen Abraham en Isaac de berg op, de berg Moria op. Zo gingen ze samen. Isaac was niet alleen. De Heer Jezus was ook niet alleen. Samen met de Vader. En die ononderbroken gemeenschap met de Vader, zoals de Heer Jezus die had, continu overleg, continu contact, continu aanvoelen, bespreken, samen handelen. Dat ononderbroken gemeenschapsleven met de Vader, dat zegt de Heer Jezus, dat krijg je als ik je de voeten was. Ik zal u een voorbeeld geven, en dat komt uit de Bijbel, dat voorbeeld kent u, uit de eerste Johannesbrief, indien wij gezondigd hebben. Dat kan, hè? Ja, bij jullie niet meer, want hier in de Veluwe zijn ze heel vroom. Nou, hier kakelen de kippen ook, en zolang die kippen nog kakelen, nou, hou je daar maar voorzichtig, wees daar maar voorzichtig. Maar indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij God. Nee, dat probleem is opgelost. De Heilige God? Nee, dat is geweest. Je bent een kind van God. Maar vanaf het moment dat jij zondigt, is jouw ononderbroken gemeenschap met de Vader verstoord geraakt. Dat is de zonde. Niet dat je dan weer tot bekering moet komen. De Heer Jezus is continu voor je bezig. Ik weet niet hoe vaak hij vandaag bij de Vader geweest is voor jou, omdat jij zondigde. Nou, zondigen, dat kan natuurlijk met daden en met grove trekken. Kan ook met hele verfijnde technieken. Ik laat het verder los, ik ga er niet over in detail. Maar het kan wel, dat weet je, je gedachten bijvoorbeeld. Ik word dus onvoorstelbaar welke kant het allemaal op kan schieten. Maar hij is daar. En hij is daar tussen beiden getreden. En als er dan een afgezant voor je is, een bemiddelaar, een man uit 1000, dan hoort hij zeggen, ja, de losprijs is gekomen. Het is betaald. Het is vereffend. Hoe vaak zou dat gebeuren voor jou per dag? Nou, soms heb je misschien een hele goede dag, maar soms ook wel eens een beetje een slechte dag. Hoe vaak? Laat maar. Ik wil zo graag duidelijk maken wat het bijzondere is van voetwassing. Petrus, als ik je niet was, dan kun je niet samen met me delen. Want je loopt hier op deze aarde altijd vuile voeten op. Kan niet missen. En Petrus moest als eerste, vrijwel direct daarna ervaren, dat hij de Heer toch ging verloochenen. Weet je, nou, al die dingen die komen dan nog. Maar dat is allemaal gebeurd. En is Petrus, ja, dat is Petrus weer in ere hersteld. Ik kwam ook terug. Er is een gesprek geweest tussen de Heer Jezus en Petrus. Heel persoonlijk. Blijkt uit de evangeliën. En Petrus is het dan toch die op de Pinksterdag mag vertellen van enzovoort. Dat geweldige. Hier is een hoge priester Jozua, die los van de aanklacht van de duivel toch nog andere kleren krijgt. anders zichtbaar wordt. En hij en die die bij hem horen, zijn, dit was de hoge priester, maar het hele priesterlijke volk hoorde bij hem, dat was zijn gezelschap, de zonen die voor hem zaten, die bij hem waren, die ook als een wonderteken eigenlijk gezien werden. Dat hele gezelschap wordt hierin betrokken. Ik denk zelfs dat het de voetwassing van de Heer Jezus het laatste is wat de Heer Jezus doet voordat jij uiteindelijk in het vaderhuis komt. Ik ben een beetje vrijmoedig met te zeggen dat wij moeten allen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Weet u wel? Dus wij gaan naar hem en dan krijgen we beloning daar voor die rechterstoel, voor wat we gedaan hebben, dat die, het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus de laatste keer is dat de Heer Jezus voetwassing doet. Die laatste restantjes, er moet kennelijk nog iets weg. Als er iets niet goed is, dan gaat het daar weg. En dan heb je een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Zo ga jij het huis van de Vader binnen. Er is niets meer wat nog herinnert aan. Helemaal niets. En wie heeft dat gedaan? Dat heeft hij gedaan. Dat is die man uit Duizen, die bemiddelaar. Dat is die die als een knecht voor jou boog, die jou elke dag de voeten wil wassen. Weet je wat we nou zouden moeten leren om te zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag dat u mij de voeten wast vandaag. Ja, maar hij is in heerlijkheid. Nou, hier wordt hij genoemd, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. In dat verband staat het hier. Die knecht van mij, de spruit. U weet, er zijn vier duidingen van de spruit in het Oude Testament. De spruit die priester is, de spruit die knecht is, de spruit die koning is en de spruit die Yahweh zelf is. Precies parallel lopend met de vier evangeliën. De spruit die koning is, Matthäus. De spruit die knecht is Marcus. De spruit die priester is, Lucas. En de spruit die Yahweh zelf is, dat is het Johannes evangelie. U kunt het niet preciezer krijgen, echt niet. En dit zijn uitdrukkingen, profetische uitdrukkingen. Mond van God was Zacharia. Woorden van God in zijn mond gelegd. En hij zegt, die spruit, die komt, de knecht. En die, over die knecht is van alles te lezen in de Bijbel. Ook dat hij zijn rug gaf aan wie sloegen. Dat hij zijn wang niet verborg voor smadelijk speeksel. Dat hij niet over zichzelf spreekt. Dat hij niet een soort reclamezaal voor zichzelf was. Van ik, mijn club, mijn theorie, mijn groep, mijn gemeente, mijn weet ik veel, niks. Jesaja 42 zegt nee, hij zal zijn stem op de aarde, op de straat niet laten horen. Daar heb ik al vaker iets over verteld, over mezelf ook. Maar dat is dat geweldige van de Heer Jezus. Ik wil het proberen. Ik weet niet of u het kent. Daar is een twee keer sprake in de schrift van een koningsdal. De ene keer is in de geschiedenis van Absalom. Die wilde David van de troon stoten. Dat heeft hij ook een keer gedaan. Maar uiteindelijk heeft hij in het koningsdal voor zichzelf een soort standbeeld gemaakt. En het staat zelfs bij de schrift van, want hij had geen kinderen. Dus als hij het zelf niet deed, dan zouden ze het waarschijnlijk helemaal niet doen. Nou, het lijkt een beetje op ons. Hè? We kunnen voor onszelf een soort standbeeld neer gaan zetten. Want als anderen het niet doen, dan doen we het zelf wel. We zijn heel vroom, maar we willen wel graag geëerd worden. Dus koningsdal. Dus heel negatief. Maar die andere keer, dat komt ver daarvoor in de schrift terug. Dat is in de geschiedenis van Melchizedek. In het koningsdal, in het dal Schave. Daar kwam Melchizedek met brood en wijn. Ja, precies, dat is het. Geen standbeeld voor hemzelf, maar brood en wijn. Dit deed ik voor jullie. Dit heb ik gedaan. Zo ben ik. Dit is zo schitterend. Dat contrast tussen dat ene puntje en dat andere puntje. Dat je bijna geneigd bent. Oh ja, Heer. Die knecht, onze Heer Jezus Christus, bukt zich. Heeft zich gebukt. Hij die aan, het, aan God gelijk zijn, niet als roofgoed hoefde te achteren. Dat was die. Maar heeft zichzelf ontledigd. Heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, dienstknecht, gehoorzaam tot de dood van het kruis, Filippenzen 2. Hij heeft zich gebukt. Hij heeft zich gebukt toen er een op overspel betrapte vrouw was en hij daar een oordeel moest vellen. Wat vindt u? En hij bukte zich en schreef in het zand. Jeremia maakt duidelijk in hoofdstuk 16, die van de Heere afwijken zullen in de aarde geschreven worden. Dus ik geloof dat ik mag zeggen, dat dit is in Johannes 8, van die overspelige vrouw, dat de Heer Jezus daar de namen schreef van die mensen die aan het aanklagen waren. En daarom zei die oude broeder die vooraan stond, er zat een naam Simon, dat ben ik, die droop af. En toen kwam, vul maar in, hè. Ze kwamen allemaal aan boord. En ze dropen allemaal af. Ze zagen hun eigen naam in het zand staan. En ze waren nergens meer. Maar hij bukte zich. Beseffend dat hij voor die vrouw moest sterven. Dat hij daar en daarvoor naar het kruis moest gaan. Lieve broeders en zusters, dat is de Heer Jezus. Dat is onze heiland, dat is onze verlosser. En aan hem heb je alles te danken. En als dat niet gebeurd zou zijn, dan was je nergens. Nu, de Heer Jezus, hij bukt zich elke dag voor je. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak, een parakletos, iemand die van ons de zaken waarneemt, in de hemel, bij de Vader. En het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nou, dan mag u wel eens een keer halleluja, hoeft nu niet, dat bedoel ik niet, maar daar mag u halleluja voor roepen. Dan zeg je, Heer Jezus, u doet het, u hebt het, en u bent vandaag nog druk. U bent nog steeds bezig met datzelfde werk. Niet die totale reiniging, dat is eens en voor altijd. Als u nieuw leven hebt, leven uit God, wederom geboren, hebben u het recht uzelf een kind van God te noemen. Hun die in zijn naam geloven, hebben dat recht. Maar u kunt ook zeggen, Heer Jezus, u bent nog steeds voor mij bezig. U bent nog steeds die knecht die dient. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Dat is de Heer Jezus. En dat is, en als je dan begint, dan is het werk wat je doet, dan wordt dus een steen voor Jozua neergelegd. Nou, normaliter zou de naam van Jozua op die steen komen. Hè? De eerste steen is gelegd door hoge priester Jozua, toen en toen, datum erbij. Nou, misschien een embleem erbij, maar zo ongeveer zou dat gegaan zijn. Nee, op die steen zijn zeven, oh, dat is Gods werk. Niet meer Jozua's werk, maar zijn werk. Op die steen komt de naam van Jehovah. Die naam komt erop. Niet onze naam, maar zijn naam. Dat is het gevolg. En dan blijkt dat er iets van het duizendjarig vrederijk gevoeld wordt. Op die dag spreekt de Heere, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Dat is duizendjarig vrederijk. Maar dat, zoiets ontstaat er dan. Een sfeer van alle zegen is van u. En nodig je buurman maar uit. Alle zegen is van hem. Nodig mensen om je heen maar uit. Zie dat de knecht des Heeren zo geleden heeft. En als die knecht des Heeren goed bekeken wordt, in Jesaja, daar heb je daar vier profetieën van, 42, 49, 50 en 53. De 53 kent u uit uw hoofd, weet je waarvan dat schaap naar de slagbank gaat. Nou, daar zie je hem gaan. Dan zie je de knecht des Heeren naar het kruis gaan. En nu wil ik erbij zeggen, dan zie je de Vader met hem gaan. En dit is onbegrijpelijk mooi, maar dit staat allemaal in één klein stukje tekst van Zacharia 3. En ik hoop dat u daarvan geniet en dat u de Heer daarvoor gaat bedanken, dat u hem gaat eren, dat u hem gaat prijzen. Heer Jezus, dank u wel dat u zich nu nog, misschien vandaag voor mij, gebukt hebt. En u was daar bij de Vader. Weet je, ik weet niet hoe vaak willen uitleggen, ik heb het ook geprobeerd. Vanaf het moment dat ik zondig, is mijn harmonie met de Vader verstoord. Ik ben geen kind van God af geworden, dat is niet zo. Maar ik heb geen vertrouwelijke band meer met die Vader. Van onze zoon heb ik dat iedere keer verteld. Ik kwam altijd, maar als er iets gebeurd was, nou, dan stond hij niet op uitkijk. Dan had hij het druk met zijn eigen auto onder de keukentafel. En hij had geen interesse in pa die thuis kwam. Maar hoe, eigenlijk wist je, als je buiten was en hij stond er niet, wist je al, er is iets gebeurd. Er is iets verstoord geraakt. Nou, dat is ook het punt. Geniet je nog van de Vader? Kun je die vertrouwelijke omgang met de Vader En als dat niet zo is, nou steek dan je voet uit en zegt: Heer Jezus, reinig mij, want ik wil graag terug. Ik wil dat prachtige, emotionele, van omgang met u, dat wil ik opnieuw proeven, dat wil ik opnieuw meemaken. Dat is het. En dat is zo'n kracht voor de taak die je mag doen. Want dat is het uitgangspunt van de taak. Want als je dat niet hebt, ja, dan kom je jezelf tegen. En ja, dat is een soort holle klank. Dat is een soort, misschien robotachtige handeling die ik doe. Maar die drive, die is weg. Daarom is dit heel belangrijk. Op het moment dat je iets voor de Heere mag gaan doen, of dat nu zingen is, of kinderwerk is, of pastoraal werk is, of bestuurlijk werk is, of schriftelijk werk, wat het ook is. Dit is het. Hier ligt echt een stukje examen. En dat is niet een kwestie van, oh, dat zak ik als een baksteen. Nee, dan kom je glansrijk uit, man. Dan kom je schitterend uit, want hij doet het. Hij neemt het over. Hij is die afgezant, die man uit 1000, die naast je staat, die bemiddelaar. Dat is prachtig. Dus je hoeft helemaal niet angstig te zijn voor deze examentijd. Je mag er blij om zijn, hier, alsjeblieft, doe het maar hier. En daarom hoor je ook wel eens een lied zingen, reinig mij en heilig mij en neem maar weg. En laat daar maar op weggaan wat voor mij een hinderpaal is. Zacharia 3 is een heel mooi hoofdstuk aan het begin van de wederopbouw. En dat gaat over hem. Dat voelt u. Want alles gaat over de Heer Jezus. Weer een foto van hem. De Heer zegende u. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar zitten. En naar deze foto mogen we kijken van de Heer Jezus, die man uit 1000, die bemiddelaar, die spruit, die knecht is, die zich bukken wil, die zich inzet en die dit werk wat hij ooit oppakte ook echt afmaakt, voltooid. Dank u wel daarvoor, dank u wel voor de Heer Jezus, dank u wel voor zijn schitterend werk, voor wie hij is. Vader, wat geniet u van hem? Wat hebben u samen een prachtige situatie daar nu in het huis van de Vader. En daar mag ik ook komen. Maar niet met vuile voeten, dat voelen we. En nu zegt de Heer Jezus, ook nog, dat regel ik ook nog. Vader, dank u wel. De Satan klaagt aan, probeert ons van het werk af te houden, ons te laten stoppen. Maar u bent daar, Heer Jezus. En u bent die bemiddelaar. En u bent de spruit die knecht is, die zijn leven geeft en gaf en zijn inzet geeft nog elke dag. Dank u wel voor dit geweldige. We prijzen u en dragen ons aan u op, ook voor de rest van deze dag, voor elkaar, voor wat we nog meemaken, voor de liederen die we nog zingen, voor het voedsel wat we gaan nuttigen, thee, koffie. Ik wil u hartelijk danken, Vader, dat het allemaal uit uw hand komt en dat het boek Zacharia ook uit uw hand komt en dat de Heilige Geest ons dat vandaag op ons hart wil binden, zodat we gaan begrijpen hoe u verder met ons kunt handelen en wilt handelen. Want daar verlangt u naar, dat wij ons laten reinigen en dat we ons laten zuiveren, zodat er niets is waar de Satan voordeel uit zou kunnen halen. We danken u en prijzen u. Amen.
Spreuk 3, daar stond van al mijn zonden, mij gewassen, blank en rein. Ik heb nog wat mededelingen. De volgende keer hopen we 17 april weer bij elkaar te komen. De situatie op de weg zal wel ongeveer hetzelfde zijn nog. Maar jullie weten overal de weg nou. Ondertussen in Kootwekerbroek. Dat altijd als er een probleem is, dat is ook wel de meest leerzame periode als je er niet onderdoor gaat. Dat is in het geloof ook zo. Hè? Dan, Tatu die wil graag met ons van gedachten wisselen over wat hij naar voren gebracht heeft. Dus u mag hem hier vragen stellen, u mag het ook via de bus doen. De bus waar ook de vrijwillige bijdrage in mag. We nodigen u weer uit voor de kleine maaltijd die we altijd hebben en wat voor ons ook een hele grote betekenis heeft. En we lezen in de Bijbel vaak dat de maaltijd een beeld is van de gemeenschap met elkaar en met God. En heel veel teksten gaan daarover. En het is maar heel eenvoudig, maar het is toch een mooi beeld. Dan wens ik u wel thuis en willen nog graag een lied zingen. Dat is 25. Dat is een terugblik op de opstanding van de Heer Jezus, waar hij alles voor ons. Ja, Paulus zegt, als we niet geloven dat de Heer Jezus is opgestaan, dan hebben we vergeefs geloofd. Dus, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Dank u. Thuis. Een goede maaltijd. Dank u wel.
Ja.